Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Woensdag 22 maart is het vandaag. Twee keer 22 minuten voetbalpraat. Dat doen we met Vincent Schildkamp, met Sjors Blauw en uiteraard ook met Sjoerd Mansou van het AD. Welkom Sjoerd.
Dank je.
Je schuift enigszins regelmatig aan. En altijd maar weer gaat het weer over het vermalendijde nak van je. En je zal de klok erop gelijk zetten dat ik hier binnenkwam en ik dacht, ja hoor, daar gaan we weer. John Karelsen wordt de nieuwe teammanager van NAC Breda.
Oh, ja, wat leuk dat je daar de uitzending mee begint.
Ja.
Ja, wat goed.
Ja, maar dat vind ik. Maar dat komt omdat jij, ik weet dat jij houdt van kantlijnen wandelen en dat ik ook. En ik vind het ook mooi, omdat hij was een van de weinige trainers bij wie ik dacht, als hij weer eens verloren had en ik moest kritische vragen stellen, dat ik dacht, kans is best aanwezig dat ik zometeen echt een knal van mijn kanus krijg. Ja. Met die gigantisch grote handen van hem. Ik was altijd een beetje bang voor hem.
Ja, in die zin, ja, het is een ruwe bolste blanke pit bij John Karelsen. En de meeste wedstrijden ooit voor NAC, hè, 441. En dat maakt het natuurlijk al wel mooi dat die man terugkomt bij de club. Maar hij is goud en goud eerlijk.
Ja.
En zegt altijd waar het op staat. Echt een botte zeeuw is het. Dus als hij iemand niet mag of als hij het ergens niet mee eens is, altijd rechtdoor. Dat vind ik wel mooi.
Ja, ooit door Ruud Gullit naar Engeland gehaald, toen hij er 441 ongeveer had opzitten bij NAC.
Ja.
En jij zegt een eerlijk man, ook een heel rustig iemand of niet? Want hij is natuurlijk bij NAC wel echt een beetje eruit, ja, op een lullige manier eruit gesodemieterd een jaar of 10 geleden.
Ja, dat klopt wel. Hij het eigenlijk nog niet eens zo heel slecht deed, hè, als je nu terugkijkt.
Toen was je hoofdtrainer, voor de duidelijkheid. Ja, toen was je geen teammanager.
Keurig in de Eredivisie.
Ja.
Ja. Nee, maar is een prachtige figuur. Ik ben dol op hem en... nog los van het sentiment. Je weet gewoon dat je met zo iemand in je organisatie, dat je onafhankelijke geest hebt. Dat klinkt gek, want je denkt van, dit is echt een clubman, dus je zal wel in allerlei lijntjes zitten. Maar John Karels is juist totaal onafhankelijk.
Ja?
Maar
ja.
Dit is toch precies wat clubs als NAC en ADO, gaan we dadelijk ook nog even over hebben,
zeker,
moeten doen. Gewoon een couleur lokaal over zo'n vereniging. Met Lokhoff, met Van Hooijdonk en met Karels, ja, schouders eronder. Echt proberen er iets van te maken. En dan kun je door. Hij wordt teammanager, toch?
Ja, teammanager. Je moet het ook niet overdrijven. Je moet wel een goede balans hebben tussen dit soort mensen die zeg maar het DNA van je club vertegenwoordigen. En gewoon kwaliteit. Je moet altijd voor kwaliteit kiezen natuurlijk. Maar je moet daar een goede mix in hebben.
Ja, zeker. Maar je moet in ieder geval iets van herkenbaarheid hebben, denk ik.
Zeker.
Het is natuurlijk de laatste jaren heel vaak bij dat soort clubs gegaan over herkenbaarheid. Amerikaanse investeerders en weet ik waar ze allemaal vandaan kwamen.
Nou ja, publiek op de Bres natuurlijk. Iedereen schelde van wat gebeurt hier allemaal. Maar nu krijg je er dus weer een smoel.
Ja.
Kost het moeite, denk je, om hem weer terug te halen? Want hij is natuurlijk een beetje... Ik denk dat hij best pissig is geweest lang.
Ja, hij is een tijdje wel geweest.
Ja,
hij is een tijdje heel weinig geweest. Maar inmiddels is hij wel weer heel erg bij die club betrokken.
Ja.
En hij kan ook niet goed zonder. En ja, ik vind het mooi dat hij dat gaat doen.
Gaat het goed komen, denk je? Competitie komt goed, toch? Of niet?
Ja, dat moet net lukken, maar
net lukken.
Het team is niet goed genoeg nog. Nee, want door die hele overname en zo, heeft het zo lang stilgestaan. Dat ze zijn eigenlijk helemaal opnieuw begonnen. Eigenlijk van top-down, zoals het zo mooi heet. Maar die hele club is opnieuw ingericht. En er moet ook die selectie helemaal eigenlijk renoveren. Dat hebben ze nu in de winter voor het eerst gedaan. Nou, dat is best wel aardig gegaan. Er zijn wel een paar goede spelers bijgekomen. Maar ze hebben wel één of twee transferperiodes nodig om echt top in de divisie te gaan spelen.
Ja, dus dat duurt nog een jaartje voordat ze gaan promoveren.
Ja, in die play-offs kun je natuurlijk altijd puur mazzel hebben. Dat had NEC een paar jaar geleden ook. Hè. Die werden ook 7 of zo.
Ja.
Dus dat kan altijd. Maar normaal gesproken is het team nog net niet goed genoeg.
Ja, voor mijn gevoel wordt ieder jaar de nummer 7 van de keukenkampioen divisie uiteindelijk degene die promoveert.
Ja, dat is meestal ook omdat de laatste bij de play-offs Europees voetbal, de onderste, doet het meestal ook het best.
Ja.
De bovenste gaat er meestal uit, want die zijn teleurgesteld. Die middelste weten niet meer wat ze moeten. En dan komt die nieuwbakken nummer 8, die komt er dan aan.
Dus we kunnen wel vast intekenen.
Ja, eigenlijk wel.
Of het is het de Graafschap of ADO, wie er op het laatste bij komt, promoveert.
Nog even één ding, hè, over die herkenbaarheid. Je hoort vaak dat supporters het niet uitmaken als er maar gewonnen wordt. En dan maakt het niet zoveel uit of het een Amerikaan, een Chinees of een Belg in de spits. Ik geloof dat niet.
Ik
denk dat juist bij clubs als NAC en ADO en elke NEC en Heerenveen, dat er wel degelijk sprake moet zijn van herkenbaarheid. Dat je daarmee die binding van die club gewoon echt vergroot. Dus ik juich wel toe wat daar gebeurt. Als je dat nu afzet tegen de situatie in Den Haag, waar totaal nul herkenbaarheid is. Behalve Dick Advocaat, Maar die herkent dat er verder helemaal niks om hem heen gebeurt. Die stopt er ook weer mee.
Ja. Het is natuurlijk gewoon standaard kritiek in Volendam. Zodra er niet gewonnen wordt en er staat geen Volendammer in het elftal, is dat het eerste wat geroepen wordt. Maakt niet uit of iemand überhaupt gekeken heeft of er een Volendammer speelt. Nee, er moet een Volendammer in, zeggen ze dan.
Al die gekte van die voetballerij nu ook. Als je kijkt wat er op de tribunes allemaal gebeurt. Dat echt zou kunnen bijdragen tot een bepaalde normalisatie. Of misschien ben ik wel een ouderwetse romanticus.
Dat sowieso.
Nou, we zijn sowieso ouderwets, denk ik hier. Alle vier geloof ik eigenlijk wel. Maar ik had dat ook laatst een discussie
met Kenneth. Maar ik geloof het ook echt. Ik denk ook dat helpt.
Ik ook. En ik, net zoals ik dat een keer in geloof, zoals bij Heerenveen bijvoorbeeld. Ik was altijd heel kritisch op Heerenveen. En ze kennen het ook. Ja, maar je wil ook veel te veel. En wat maakt het nou uit als je uiteindelijk maar een prijs wint en je staat hoog. Jij wil eigenlijk, als je 12e wordt met heel mooi voetbal. En 3 keer 6-6 en 2 keer 5-5 en een gozer die er 19 maakt. Heb je dat dan liever dan dat je 7 wordt? En ik zei echt oprecht, ja, dat echt.
Ja.
Dat vind ik verreweg het leukst.
Zeker.
Vond hij ongelooflijk.
Ja.
En dat is denk ik toch, als fan, hè, jij bent ook fan en ook mensen in het Radverleg, die hebben dat denk ik eigenlijk ook wel een beetje, toch?
Ja. Nu,
vooropgesteld in de Eredivisie, hè?
Nou, kijk, het hele Manchester City verhaal,
dat
zegt natuurlijk eigenlijk genoeg.
Ja.
En dat is gewoon, die zijn met pek en veren de stad uitgejaagd, terwijl ze natuurlijk een enorme zak geld hadden klaarstaan en een stel spelers erbij. En dat blijft, vind ik, nog steeds een van de mooiste verhalen die van NAC in de afgelopen 100 jaar, denk ik wel. Want het moet wel ergens toe leiden.
Ja,
het mooiste zou natuurlijk zijn als je een jaar na dat verhaal...
Even voor de duidelijkheid, mensen die dat niet weten. NAC kreeg een aanbod van we gaan jullie overnemen, kom maar bij die groep. En, dan, en daarmee verkocht NAC eigenlijk alles. De ziel, zijn zaligheid en de hele rattenplan.
Zijn autonomie.
Ja.
En binnen een paar jaar kan je weer doorverkocht worden aan een of andere gek natuurlijk.
Ja.
Dus dat is het grote gevaar. Er zijn er een paar mensen opgestapt en die hebben gezegd dat gaan we gewoon niet doen. Gesteund door de supporters.
Ja.
Wij kopen die club wel. 5 lokale mensen. We hoeven geen zeggenschap. Richten jullie de club maar zo goed in als kan. En wij geloven daarin als een soort maatschappelijke investering. Want die club is te belangrijk voor de stad om zomaar weg te geven aan een Arabische Citigroup.
Ja.
Nou ja, goed, dat is gelukt. Dat is op zichzelf al een mooi verhaal, vind ik. Maar het moet natuurlijk wel, dat zou natuurlijk helemaal af zijn als je er ook daarna vervolgens op je eigen manier succes mee boekt.
Ja. Maar zou jij dan, als je NAC uiteindelijk weer terugkeert in de Eredivisie, liever 12 te worden met spectaculaire wedstrijden, af en toe krankzinnige Co-Adriaanse voetbal, of dan toch stiekem 7e en dan net niet die play-offs? Maar wel met een beetje, weet je wel, allemaal 0-0, 1-0, 2-1.
En die Brons werd derde volgens mij op het NAC op die manier.
Ja. Nou ja, ik, het is het een of het ander.
Ik wil
het
wel tegen, wie?
Newcastle?
Nee, Villarreal.
Ja, dat was een lastige.
Villarreal.
Ja. Maar die, hoe heet het? Nee, maar wat ik wel dodelijk, dat heeft NAC ook een periode gehad. Meerdere clubs, wat echt killing en saai is. De Heerenveen en Groningen hebben dat ook gehad.
Ja.
Dat je steeds 11 of zo wordt.
Ja.
Of zo.
Dat maar
is
ook met uitslagen van niks.
Nee, dus dan kun je liever een beetje tegen degradatie spelen. En af en toe een keer uitvallen en dan weer promoveren. Dan komt er meer leven in zo'n club dan dat je altijd maar gewoon 12e wordt.
Ja.
Dat geloof ik ook.
Dus dat heb je eigenlijk ook liever dan?
Ja, ik vind ook dat veel meer clubs uit die categorie gewoon het onderdeel van hun beleid moeten laten zijn. Dat ze gewoon 1 keer of 2 keer in de 10 jaar er gewoon uitdonderen. Dan moet je niet zo dramatisch over doen.
Ja, maar het kost dan wel 20 mensen hun baan.
Dat weet ik wel. Maar er zijn gewoon in Nederland 18 tot 20 clubs die best wel gelijkwaardig zijn qua mogelijkheden.
Nee,
de vliegen ieder jaar 2 jaar uit. 2 uit. Of 3 zelfs.
Ja.
Nou, reken maar uit, dan is het doodnormaal dat je af en toe degradeert.
Ja. Maar Sjoerd, als jij ergens wordt aangesteld als algemeen directeur, je zegt bij de eerste ledenvergadering, jongens, luister eens, de komende 10 jaar vliegen wij er minimaal 2 keer uit.
Nee, maar
en voor de rest
zeggen.
Gaan we hartstikke leuk voetballen.
Nee, dat een leuke avond, denk ik.
Nee, maar dat kun je niet zeggen. Maar Fulham en Norwich City en zo, dat zijn clubs die hebben gewoon geaccepteerd. Wij zitten af en toe in de Premier League,
af en toe
vliegen we eruit. Ja. En wij gaan geen hele rare dingen doen als we een keer promoveren, gaan we niet gelijk 100.000 spelers kopen. Dan accepteren we dat we proberen dat op een verstandige manier te doen.
En dan krijg je daar natuurlijk wel een schip geld, hè, als je de Premier League
hebt. De parachute-regeling heb je daar natuurlijk, waardoor je iets minder schade leidt dan iedereen.
Waardoor het zelfs voordelig is om te degraderen af en toe.
Ja.
Dat is ook zo. Alleen, je kunt wel zeggen, in het beleid van je club, we blijven binnen bepaalde marges. En we gaan geen rare dingen doen op het moment dat je toevallig een keer degradeert of juist een keer promoveert.
Ja. Maar zeg jij daarmee dat bijvoorbeeld FC Groningen daar dan ook bij hoort? Of is dit gewoon een... Want daar lijkt het op, hè, in ieder geval. Want
ik
weet nog, vorige week zeiden al onze analisten, Nee joh, Cambuur en Groningen, die gaan nu echt allemaal wedstrijden op rij winnen. Excelsior is klaar. Nou, zie je het afgelopen
weekend.
4-1, koekoek. En Groningen gewoon keihard eraf thuis met alleen maar gekkigheid. Gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar is dat een uitzondering dan voor FC Groningen? Of zeg je van nee, Groningen, jullie moeten ook daar rekening mee houden?
Kijk maar naar Roda, Willem II, NAC. Zijn ook allemaal clubs eigenlijk van dat formaat. En het kan dan gewoon een keer gebeuren in de economie zoals het in Nederland is ingericht. Het verschil tussen zeg maar top rechterrijtje, eredivisie, tot en met einde linkerrijtje, eerste divisie. Ja. Daar zit maar in
Sparta
potentie.
Sparta vorig jaar nog bijna gedegradeerd. Ja. Ajax, Feyenoord, PSV, Twente, Utrecht. Nou, zelfs Twente kan je uit dat rijtje schrappen. Maar die zijn bij wijze van spreken veilig voor dat soort beslommeringen. En de rest kan een keer aan de beurt zijn bij verkeerde inkopen en een slecht seizoen.
Maar andersom zou het met Utrecht toch ook zo moeten zijn. Die moeten toch denken, ja, wij worden zevende, hebben een topjaar zesde, slecht jaar negende. En dat is het. Laten we alsjeblieft gewoon warme worst verkopen, lekker zaterdagmiddag in voetbal kijken, een biertje erbij en plezier maken.
Ja, alleen, ze denken, alleen dat is wel zo. Alleen Van Zeumeren, en daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in, die heeft altijd beredeneerd, je gaat pas geld verdienen met een voetbalclub als je structureel top 5 speelt in Nederland. Want anders kost het gewoon alleen maar geld.
Ja, daar is hij inmiddels achter, denk ik.
Ja, nee, daar is hij ook achter. Maar dat is wel, als je zeg maar structureel Europees voetbal speelt, is eigenlijk de enige manier om geld te verdienen met een voetbalclub. En dat is natuurlijk altijd zijn grote doel geweest, precies om die reden. Want als je steeds zevende wordt, dan kost het alleen maar geld.
Ja, ja. En bovendien gaat Utrecht dan altijd, dat is echt zo'n play-off flaterploeg met de Dudelanches van deze wereld. Oh, ja.
Is weer gebeurd.
Omik en Vronki.
Maar eigenlijk is het sneller klaar. De uitzending is een kwart oud volgens mij, als ik het met -3 goed zie. Maar dit is een hele oproep tot relativering eigenlijk, om de relativering.
Nou, sowieso, laten we wereldwijd wat meer relativeren, Vincent.
Ja, maar in ieder geval in het voetbal. Want het wordt natuurlijk iedere week maffer en gek.
Maar over Utrecht gesproken wil ik toch nog wel even naartoe terug. Tijn, je kunt trouwens een vraag stellen. Doe dat even via Instagram, @JanJoosVG. Tijn zegt, wat moet dat dan met Utrecht? Jij zegt dus,
gewoon accepteren.
Maak je niet zo druk. Ja, maar elke keer weer, elk jaar weer, zitten wij ook weer met die analisten aan tafel. En dat lijstje, zo'n aardig gesprek. Die zouden misschien toch wel vierde kunnen worden.
En maar je hebt Ajax, Feyenoord, PSV, die zijn weg. AZ is zo goed gestructureerd. Dus qua grootte van achterland niet groter, maar qua club zoveel verder weg dan Utrecht, staan ze ook achter. Nou, dan heb je Twente, dat is qua achterland natuurlijk super veel groter dan Utrecht, qua historie en dergelijke. Zouden ze in principe ook niet moeten kunnen inhalen? Nou, goed seizoen, word je zesde. Ja. Accepteer dat gewoon. En heb je echt een uitschieter, word je misschien een keer vierde. Maar ze gaan echt niet zomaar 1, 2, 3 tweede worden, denk ik.
De Frans heeft 40 miljoen ingepompt. Ja. Met deze conclusie.
Ja. Sorry, even Frans. Zevende.
Had me kunnen bellen.
Ja. Ja. Nou had je toch, dat is toch een beetje crypto, was dan eigenlijk misschien nog wel beter geweest. Dan weet je het helemaal niet. Maar bij Utrecht weet je het eigenlijk wel zeker.
Ja, maar ik zit wel toch best wel vaak bij Utrecht te kijken. Als er dan weer een speler gepresenteerd wordt, dan denk ik achteraf, ja, dat is een Utrecht speler. Weet je, 30 komt terug, viergever beschikbaar, hupsakee, naar Utrecht. Zo hebben ze er zoveel gehad de afgelopen jaren. Die ook vrij serieuze salaris.
Maar waar zit dat in? Is dat Boekhoorn-achtig? Hè? Boekhoorn bij NEC, die namen wil, Schöne, Sillissen. Maar dat zijn dan eigenlijk nog best wel.
Ja, maar ook wel de overtuiging dat je met een brede selectie uiteindelijk in die eredivisie wel een keer vierde of vijfde kan worden. En er moet gezegd, er zit ook ineens een Taylor Booth tussen, ja, waar ze, schat ik zo in, wel wat geld mee gaan verdienen.
Zeker. Maar worden ze ook geen tweede mee?
Wat zeg je?
Dan worden ze geen tweede mee.
Nee.
Nou, maar moet Frans van Zeumeren ook niet een keer overwegen om iets meer afstand te nemen? Het lijkt me heel erg moeilijk als je er net 40 miljoen in hebt gestopt, dat gezegd zijn.
Ik denk dat de kinderen van Frans van Zeumeren het helemaal met je eens zijn, denk
ja,
ik.
Ja, maar het is toch ergens, kun je ook constateren, dat als je er zo dicht op gaat zitten als hij doet, en je bent ook heel erg nauw betrokken bij het technisch beleid enzovoort, ja, dat je misschien ook een keer je kan afvragen van, is dit wel de manier? Kijk, als je AZ als een soort voorbeeldclub wil beschouwen, dan moet je het niet doen op de manier zoals u zegt.
Maar krijg jij de indruk dat Frans van Zeumeren er minder van slaapt? Dat hij 40 miljoen in die club heeft gestopt en daar vrij weinig voor heeft teruggekregen? Ik denk dat hij het gewoon echt oprecht leuk vindt.
Dat denk ik.
Dus zowel de pieken als de dalen. Dat het wezen van een voetbalclub is natuurlijk eigenlijk heel vaak teleurgesteld worden en slechts af en toe een keer vrolijk zijn. Ja. Toch? Dat is maar het wezen van voetbal.
Frans van Zeumeren heeft wel een deel van zijn invloed wel weggegeven. Het is niet meer alleen de Frans van Zeumeren show. Hij heeft nog voor mij 5 andere betrokkenen qua aandelenpakket, dus niet meer alleen een grote.
Maar goed,
Frans
er staat natuurlijk een groot Frans van Zomeren borstbeeld. En Karim El Amali was laatst voor het eerst daar in die nieuwe gang, daar bij dat hoofdgebouw. Dan heb je zo al die helden uit het verleden hangen daar. Van Stijn Vreven tot Jean-Paul de Jong, noem allemaal maar op. Allemaal zo van die geschilderde, mooie wand geschilderd. En dan daarboven geschilderd hangt dan Frans. Die zit helemaal zo daarboven.
Wat vind je daarvan?
Nou, ik moet je zeggen, Karim vond dat best wel heftig. Die zei, is dat, maar hoe zit dat? Ik zeg, nou ja, het is ook inderdaad wel een beetje narcistisch, toch?
Ja, ik zou dat als supporter, is het natuurlijk fantastisch. Om een Frank van Zeumeren te hebben. Ja. Dat wil je het liefste. Dat je een eigenaar hebt die ook nog gewoon keihard supporter is.
Ja, gewoon een Nederlandse gozer.
Ja, mooie kan bijna.
Met een snor.
Ja. Alleen het gevaar is een beetje dat het... En dan lijkt het nu soms ook op dat hij in die kleedkamer ingaat en zo. Het is bijna Zuid-Europese tafereel.
Maar hij heeft het maar twee keer gedaan of zo. Twee of drie keer gedaan in al die jaren. Ik vind het eerlijk gezegd nog weinig. Als die man zoveel geld verliest en zo weinig lol voor terugkrijgt. Laat hem een keer lekker kwaad worden.
Ja, maar het is hetzelfde als je een beetje bij de beurs. Gewoon 's ochtends op die deur gaat staan rammen of die dingen nog een keer omhoog gaan. Ja. Is toch een beetje gek, vind ik.
Ja, het is ook een beetje amateurvoetbal, toch?
Ja, ik denk nog gekker dan amateur. Voetbal bijna, toch? Want dat zijn meestal... Ja. Ja, dat zijn nou trouwens ook best wel rare figuren soms. Maar is het ook, ik vind het ook wel leuk dat Frans van Zeumeren er is, eerlijk gezegd.
Nee, iedereen vindt het leuk. Ja. Nee, maar ik vind het geweldig.
Ja,
het
is een als hij daar zit met zijn vrouw daarnaast. Ja. En dan zie je hem soms rood aanlopen.
Het is een geweldig verhaal.
Voorzitter, die gaat uitzwaaien op de A12 als club een bekerwedstrijd speelt. Dat hij in de middenbenen gaat staan. Ja, waar zie je dat? Dat is toch fantastisch?
Ja.
Alleen ondertussen praat hij ook mee over welke rechtsback er komt.
Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat hij volgend jaar dan een keer derde wordt. Toch? Die hopen we nog wel een keer uit.
Vierde.
Prima.
Vierde, is dat goed genoeg? Ja?
Nou ja, derde is voor de Champions League. Dat het Frans daar wel vertekent.
Ja. Ja, dat lijkt me eigenlijk ook.
Volgend jaar.
Heeft hij misschien wel een Ricardo Pepi nodig? Leuk bruggetje. Het schijnt dat PSV hem zeer geïnteresseerd is. En dan moest ik het opzoeken. Ricardo Pepi is voor 16,4 miljoen door Augsburg gekocht van Dallas. Is verhuurd nu aan Groningen. En PSV denkt, ja, kip ik heb je. Heb jij ze vaak gedaan, Sjors Groningen?
Ik wil bijna zeggen, helaas wel dit jaar.
Oh, ja.
Qua plezier is dat ook niet heel... Nee, ik heb Pepi wel vaak gezien. Dat
wel vrij goede statistieken,
Pepi. De enige die er wel echt uitspringt bij Groningen. 9 goals, 3 assists volgens mij.
Ja.
Typisch Amerikaans. Knijterhard werken, niet bang om energie te stoppen in iedere willekeurige dramatische bal die hij krijgt van zijn ploeggenoten. Maar als je puur kijkt naar wat hij echt met een bal kan... Stap naar PSV vind ik wel groot.
Ja. Ja, je, ik vind zijn functionele techniek juist wel... Het is niet een dribbelwonder of zo... maar hij heeft hem wel gelijk vaak goed voor een vervolg. Ik vind zijn functionele techniek
Maar in de ruimte waarbij hij bij Groningen kan opereren... of de ruimte waarin hij bij PSV moet opereren... is dat wel een verschil natuurlijk.
Dat is waar.
En dan vind ik hem dan niet direct het licht dat ik denk van...
Ik snap wel dat PSV naar hem kijkt. Want Luc de Jong... begint toch wel een beetje een probleem te worden, denk ik. Die gaat niet heel veel beter meer worden.
Nee, maar ook qua gestel, fysiek gestel toch?
Fysiek gestel, ja, maar ook gewoon, je ziet aan het loopt steeds moeilijker. Het ziet er gewoon allemaal wat moeizamer uit.
Ja, je moet in jezelf denken steeds, als je hem ziet.
Ja, zo kijk ik er wel naar, ja.
Kijk, de link is natuurlijk wel heel makkelijk met Ernie Stewart, die daar nu komt natuurlijk bij PSV. Amerikaan ook.
Ja,
een beetje, bij de Bond. Over Luc de Jong, een beetje vloek in de kerken. Want die is ook mateloos populair daar. En die heeft ook ontzettend veel voor die ploeg en club betekend. Maar als je eerlijk bent en je analyseert wat die nog brengt... dat is toch gewoon niet voldoende voor PSV... als ze eerste of tweede willen worden komend seizoen.
Nee, maar is dat dan met het oog op dit seizoen kan dat nog? Want dat is op de een of andere manier... alhoewel, je kan gewoon nog tweede worden. Wil ik het zo meteen nog even met jullie over hebben. Maar dat is dan klaar, zeg jij dan? Of nou ja, wil je dan gewoon erbij halen?
Als eerste spits, dan als je Pepi zou halen voor een serieus bedrag... wat ik overigens nog maar moet zien, hoor. Want...
Is het Pepi of Pepi?
Pepi, dacht ik.
Okay.
Maar Pepi vind ik ook prima.
Ja. Nee, ga door.
Pepi.
Nee, dan vind ik het niet zo gek dat je kijkt of je daar een stap kan maken. Want volgens mij hebben ze nog wel meer opties voor de spitspositie.
Silva willen ze natuurlijk nog houden.
Ja.
Maar Luc de Jong...
Maar als ze verder kijken dan Luc de Jong...
Net bedankt voor het Nederlands elftal. Ja. Dat heeft uiteraard ook met zijn fysieke gesteldheid te maken,
zeker,
denk ik.
Zeker. Dat hij zelf ook aangegeven.
Ja, maar dan neem je eigenlijk...
Ik denk dat ze kwalitatief gewoon verder willen volgend jaar. Voor de spitspositie.
Ja.
En dat hij niet meer de vaste... Hoe zeg je dat? De buiten iedere twijfel verheven eerste spits is.
Maar kan hij dan een soort... Kan Pepi een soort nieuwe Pavlidis worden dan bij PSV of zo? Of
niet? Vind ik wel een goede vergelijking.
He?
Vind ik een goede vergelijking. Qua leeftijd dan ongeveer ook hetzelfde.
Ja.
Of die diepe, ja, dat is zo lastig in te schatten.
Kijk, maar daarom, hoe schat je dat dan in?
Ja, nou ja, Pavlidis maakt een hele intelligente tussenstap, denk ik. Willem II AZ en dan verder. Groningen PSV is gewoon een veel grotere stap dan Willem II AZ. Dus dat maakt het ook lastig om vooraf die... Ja, ik durf het niet te zeggen, ik weet het niet.
Die is moeilijkst wat er is.
Ja. Die maar ik vind zijn cijfers in die ploeg, hij loopt bijna 1-2. Ik geloof 9 goals en 21 wedstrijden.
Ja, knijterfit natuurlijk.
Hij is fit en hij is... jongen heeft wel... oog voor goede loopacties, wat ik zei, functionele...
Maar wat je met PSV...
willen zien.
Ja, maar hoe je met Groningen voetbalt of met PSV voetbalt... is zo'n wereld van verschil. Ik vraag me af of hij daar goed in uit de verf komt.
Ja.
Mag je dat eens proberen?
Ik geef hem net voordeel van
trial and error. Hij ligt ook aan de prijs natuurlijk. Ja. Voor een miljoen kan je iemand de voordeel van de twijfel geven. Voor 10 miljoen zou je zeggen, nou, dan wil ik het wel zeker weten.
Ja, PSV heeft een paar behoorlijke miskleunen gehad van rond de 10 miljoen. Dus met die Maxi, met die Maxi Romero en met Baumgartner.
Die hebben ze nog steeds, toch? Maxi Romero in dienst?
Ja, wil ik vanaf zijn.
Dat is een goede vraag.
Wil ik echt vanaf zijn.
Maar hij zit nu in Spelen Sarsfield City.
Ja, hij zit weer in Argentinië, maar volgens mij hebben ze hem inmiddels wel weer van de hand gedaan. Het is in ieder geval niet gelukt.
Maar dat zijn wel behoorlijke afschrijvingen geweest.
Maar dat is een beetje het idee. Bij PSV ook, of het nou een Vennegoor is of weet ik wat. Dan moet je dus naar Pepi gaan kijken. En, ja. dan moet je dus voelen, alleen dat concludeer ik als ik jullie hoor. Ja. Je moet dus voelen of die goed genoeg is.
Ja.
Want welke garantie krijg je? Een nul echt.
Nee, maar dat is toch met...
Ja, bij sommigen heb je dat dan wel, dat je het echt wel ziet. Ik denk dat zo'n Boef, die kan fluiten bij...
Nou, dat weet ik ook, niet zo. Nee, dat weet ik ook niet zo 1, 2, 3. Of dat als je die bij een topclub neerzet, of die dan ook fluitend dat niveau aantikt, dat weet ik niet.
Maar het scheelt ook wel heel erg, wat wil je nou eigenlijk met je elftal? Kijk maar naar Feyenoord. Ja. Hebben jarenlang subtoppers aangetrokken, hè? Lukte bijna nooit. Want de totale filosofie van de club of van het team of van de trainer was nooit helemaal strak glashelder.
Nee.
En nu zie je dat als je Arne Slot hebt en die weet precies wat je wil met het team. En je weet ook precies wat voor spelers daarbij horen.
Ja.
Dan is het oneindig veel makkelijker om spelers in te passen die uit de subtop of middenmoot komen. En dat is natuurlijk bij PSV, als je dit nu op PSV projecteert, in de manier waarop die nu voetballen. Maar eigenlijk geen touw en vastval te knopen over het algemeen.
Nee, is er iets van Nistelrooyaans? Nee, hè?
Nee, het is zo wisselvallig dat je het bijna niet kunt analyseren.
Nee. Maar ook qua iets waarvan je zegt van ja, dat is nou...
Je ziet, wij zitten natuurlijk vaak op de commentaarpositie over een wedstrijd heen te kijken. En je ziet dan in je ogen ook altijd een trainer bezig.
Ja. Hij is vrij druk, hè?
Ja, hij is heel druk langs de lijn. Omdat je ziet ook de frustratie af en toe als het elftal weer ineens een kwartier of 20 minuten helemaal uit elkaar valt. Dan bevraag je hem daar na afloop over. Joh, heb je daar nou een verklaring voor waarom het gebeurt? En nou, eerlijk gezegd kan hij er niet de vinger op leggen waarom het iedere keer terugkomt.
Nee, dan is hij ook pissig overal.
Dan is hij heel kwaad, frustreerd en mateloos dat hij dat dus niet voor elkaar krijgt. En dat elftal dus op het veld, dat is eigenlijk misschien nog wel zorgelijker, dus ook niet voor elkaar krijgt. Maar ja. Of dat nou aan de trainer ligt of aan dat elftal die bepaalde situaties niet herkennen. Dus Sangaré is natuurlijk niet een scannende middenvelder. Die is altijd bezig met waar de bal is vooral.
Zal het zijn wat PSV ervan verwacht dan met Van Nistelrooy, George, denk je?
Lastige. Nou, ik denk niet dat ze dit hadden verwacht hoe ze er nu zouden voor staan. Gezien de concurrentie die best wel steek laat vallen. Feyenoord doet het goed, ja, maar niet boven gemiddeld.
Als jij 35 doelpunten verkoopt met Gakpo en Madueke, neem ik het weliswaar een beetje ruim.
Ja, maar toen had ze Van Nistelrooy natuurlijk nog niet al lang aangesteld.
Ja.
Ze hadden hem aangesteld met Gakpo en met Madueke.
Maar ze hadden Van Nistelrooy ook verteld dat hij met een serieuze selectie Ajax mocht gaan aanvallen.
Ja. Beetje het Alfred Schreuder verhaal eigenlijk.
Ja, ze zijn wel heel dicht bij Ajax.
35 doelpunten verkoopt, dan...
Ze staan echt dicht bij Ajax, ja, wat dat betreft.
Dus
klopt het.
Concluderend, hij doet het uitstekend.
Fantastisch. Ja.
Fantastisch zelfs. Uitstekend. Goed. Daarmee sluiten we dit eerste gedeelte af. Zometeen nog heel veel meer. Ook jullie kijkersvragen stel ze even via Instagram. Dan zijn we zometeen terug met deel 2 van deze voetbalpraat. Dan onder andere de strijd om plek 2 en heel veel meer. Tot zo. Daar zijn we met deel 2 van Voetbalpraat op woensdag 22 maart alweer. We hebben het over NAC gehad, uiteraard, want Sjoerd is erbij. Er komen veel vragen over Feyenoord binnen, onder andere over Szymanski. Stefan vraagt en wat over Szymanski en wat over Arne Slot. Szymanski wordt gehuurd van Dynamo Moskou. 10 miljoen willen ze ervoor hebben. Is dat, als Feyenoord kampioen wordt, de moeite waard van het investeren, Vincent?
Als Feyenoord kampioen wordt, is dat de moeite waard van het investeren.
Ja?
Ik vind het echt een hele goede speler. Ja. Die eerste wedstrijd kan ik me herinneren tegen Vitesse. Toen, je ziet bij sommige spelers, heb je niet heel veel tijd nodig om te zien dat ze toch wel een bepaalde dynamiek hebben die je niet bij iedere speler in de Eredivisie tegenkomt. Laat ik het zo omschrijven. Hij is snel, hij handelt snel, hij denkt snel. Ja, dat zou ik dan wel aandurven, ja.
Een goede leeftijd.
Zeker.
Niet onbelangrijk.
Nee, hij verdient wel trouwens gigantisch veel kluiten bij Dynamo Moskou. Dat zou je dan moeten overnemen op de een of andere manier.
Oh, en je weet wat je hebt. Wat we net over Pepi bespraken. Van je weet niet hoe hij rendeert in een andere elftal met een ander speel. Je weet wat hij doet, hoe hij doet, wat je van hem kunt verlangen.
Pols International.
En je hebt zo meteen als ze kampioen worden de Champions League inkomst. Dus het is veel geld, maar het is wel...
Maar toch vrees ik dat als Feyenoord kampioen wordt en ze de halve finale van de Europa League zouden halen. En misschien ook de beker zouden winnen. Zou ook zomaar kunnen.
Ja.
Dat het weer hetzelfde verhaal wordt. Dat het hele elftal weer ontmanteld wordt.
Ja. Zelfs omdat vorig jaar dat niet het kampioenschap het geval was. En de beker ook niet, maar wel een finale conference.
Acht basisspelers weg.
Ja.
Wie dan nu allemaal? Idrissi gaat terug naar Sevilla. Die wordt
Kukcu zal weg zijn. Jiménez zal denk ik, als hij deze lijn doortrekt in de tweede seizoen zelf, zal hij ook vrij snel wel weer vertrokken zijn.
Maar het probleem is, omdat ze financieel zo kwetsbaar zijn, kunnen al die spelers kunnen elders meer verdienen. Ja. Maar echt significant meer. Dat is natuurlijk het grote punt. Ja. En daarom gaan ze ook...
Maar dan kun je het ook niet kwamen.
En wat ook interessant ook interessant is, hoe goed zijn die spelers nog als onverhoopt zij allemaal zouden blijven en de trainer weg zou gaan?
Ja.
Want Slot maakt van Wiever een soort Kanté in 3 maanden. En dat is maar
de witte Kanté. Is het gek als ik hem zo ga noemen komende vrijdag bij Hansi?
De krullende Kanté.
In de overdrijving zit de kracht van het argument.
Jazeker.
Maar dat is ook wel interessant om te zien wat er dan zou gebeuren.
Nou ja, dat is een leuke vraag. Mag je meteen beantwoorden dan? Want Steven zegt, Arne Slot, is dat inderdaad Guardiola 2.0? Wordt dat is dat degene die zoveel een verschil kan maken bij selecties, dat het wel degelijk af en toe... een trainer is die echt het verschil kan maken.
Nou, als hij dat nou alleen vorig jaar zou hebben gedaan, dan zou ik zeggen, nou, dat is wel wat kortzichtig. Maar zowel bij AZ, waar hij volgens mij bij het afgebroken seizoen in punten gelijk stond met Ajax, als bij Feyenoord het eerste jaar met een volledig nieuw elftal, nu weer met een volledig nieuw elftal. Kijk, hij slaagt er gewoon in om binnen 2-3 maanden, ik kan me ook nog begin van het seizoen een oefenwedstrijd herinneren, 7-0 tegen Kopenhagen, de boot in het iedereen dacht in Rotterdam, oh jee, waar gaan we nu weer naartoe? Ja. Het jaar daarvoor tegen Drita, dat wankelpunt. Maar 2 maanden later staat er alweer een volledig herkenbaar elftal, een fit elftal, wat een visie van de trainer gewoon iedere wedstrijd weer heel gedisciplineerd uitvoert. Ja. Nou, als je dat 3-4 jaar achter elkaar doet, dan moet je concluderen dat gewoon een toptrainer is.
Maar dat betekent dan dus ook dat de volgende stap buitenland is, toch?
Nou ja, als die Feyenoord kampioen maakt, dan kan ik me niet voorstellen dat hij volgend jaar nog in de Kuip werkt.
Dat nee, ja, dus niet voorstellen. Die kans is inderdaad denk ik heel groot, maar tegelijkertijd... Arne Slot heeft, kan niet helemaal zijn privéleven kijken, maar heeft gewoon kinderen die naar school gaan. Hè?
Ja.
Dat kan ook voor heel veel trainers, is dat wel een argument. Zeker als je goed zit en je krijgt straks weer Champions League geld, dus ook weer nieuwe doelen. Het kan ook een hele menselijke reden zijn om te denken, weet je wat, ik wacht nog een jaartje. Ja. Maar het hangt ook heel erg af van wat er komt. Hè? Er zullen clubs komen waar je geen nee tegen kan zeggen en dan is het heel snel bekeken. Maar helemaal met Vincent eens dat de stempel van Arne Slot is heel groot. Het enige waar ik wel aan twijfel, die manier van voetballen die hij er tot in perfectie in weet te krijgen bij Feyenoord, maakt in de Eredivisie echt het verschil. Hè? Dat powervoetbal, veel druk zetten, dat is in Engeland wel moeilijker. Ja, sowieso moeilijker, maar ik bedoel, in Engeland speelt bij wijze van spreken iedere ploeg zo. Dus maak je niet zozeer het verschil met op die manier spelen.
Nee.
Dan zul je ook nog op andere vlakken het verschil moeten maken ten opzichte van concurrentie.
Maar vind jij dan dat je voor Leeds, hè, en natuurlijk, dan gaat hij 4 keer, laten we zeggen dat hij 4 keer zoveel gaat verdienen. Terwijl je ook gewoon dan Champions League in de Kuip kan krijgen. Wat natuurlijk ook echt prachtig en magisch is. Maar de vraag is natuurlijk inderdaad wel...
Dat zijn 6 avondjes.
Wat zeg je?
Dat zijn 3 avondjes in de Kuip.
Ja, maar het gaat toch ook, als die Feyenoord kampioen maakt, gaat het niet meer om de Leeds Uniteds van deze wereld. Dan gaat het over veel grotere clubs.
Denk je? Denk je?
Ja, die Nagelsmann zit op de WIP bij Bayern München. Zie jullie schrikken?
Nee. Ik hou van hard op denken.
Ja, maar die Bayern heeft een aantal, het is het 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden, die Nagelsmann weggehaald. Hebben ze volgens mij 25 miljoen euro betaald om hem maar trainer van Bayern te kunnen maken. Die doen daar niet zo moeilijk over. Als zij op basis van een interne scouting en ze laten zich informeren vinden dat Arne Slot de beste jonge trainer van Europa is. Nou, dan halen ze hem op.
Ja, ik zou het heel, heel dapper vinden van Bayern. Maar normaal gesproken werkt het natuurlijk wel zo. Dat vinden ze in Rotterdam heel vervelend. Maar... Ze doen dat wel met een trainer van Ajax en wel met een trainer die in de Champions League gewerkt heeft. En niet een trainer die uiteindelijk toch alleen Conference League, Europa League heeft getraind.
Nou, hij is 2 jaar achter elkaar. De underdog met een veel minder budget. Ik geloof dat Feyenoord is het een derde van het budget heeft van Ajax. Of laat het 40% zijn. Het zal niet zoveel schelen. En Conference League finale en eventueel Europa League halve finale of finale. Denk ik dat ze daar doorheen kijken.
Nou ja, maar dat laatste. Nee.
Maar dat is hetzelfde scouten, toch? We hadden het net over Peppy, maar dit is precies hetzelfde natuurlijk.
Ja.
Nou ja, ik zou dat wel verrassend vinden als de echte ubertop voor Slot komt. Ik denk dat het, normaal gesproken zou je zeggen, in de mechanismen zoals het normaal in topvoetbal werkt, denk je de categorie daar net onder. Tussen Leeds en Bayern in, zeg maar, zou je denken.
Noem er eens één.
Sevilla zoekt altijd weer een trainer, die ontslaan ze bij de Vleet.
Ja.
Ja. Moet je goed smeren, Arno, hoor.
Ja,
Sevilla.
Het bolletje
ingesmeren. Het moet wel even. Het is een abonnementje factor 40.
Ja,
maar waar denk je, Chelsea?
Ja, dat vind ik ook wel een hele hoge categorie. Maar ja, alles kan. Het is inderdaad, maar het heeft met de lef van de clubleiding ook te maken. Durf je het aan met een trainer die nog relatief jong is. En die alleen in de Eredivisie met alle respect gewerkt heeft. Ja, dat zou getuigen van heel veel visie, maar heel veel clubs durven dat niet.
Weet je wat ik nou zo sterk zou vinden? Het gaat nooit gebeuren, van zijn hele langzaam zijn leven niet. Maar stel nou dat Slot benaderd zou worden door Chelsea, dat hij gewoon een keer hardop zou uitspreken, luister eens. Nou, zo'n club die zo slecht georganiseerd en zo slecht geleid wordt, ga ik gewoon niet. Dat iemand dat een keer hardop uitspreekt, dat zegt dat ik heb een bepaalde filosofie, laat ik los op mijn spelers, ik denk erover na. En zo zou ik ook graag willen dat een club gerund wordt. Dus
maar zo was het natuurlijk bij Ten Hag met United ook, maar je kan dan toch als trainer nog wel enigszins het verschil maken, toch?
Ja, maar hoe? Soms, in een individueel geval.
Ja.
Ten Hag lijkt het te gaan lukken bij Manchester United. Ja. Maar het gebeurt toch ook net zo vaak. Ik bedoel, die Tuchel won die Champions League. En dat was het, 3/4 jaar later vloog hij eruit.
Ja.
Deden ze eerder met Di Matteo, dacht ik. Zelfde verhaal. 2012 won die.
Ja.
Half jaar later vertrokken.
Ja.
Is toch helemaal geen, zit toch helemaal geen idee achter.
Nee.
Dat is de clubs.
Maar
het is alleen maar nu en nu.
Zou Slot een type zijn dat dan zegt tegen Chelsea? Van,
nee, natuurlijk zou hij dat niet zeggen. Hij zou wel gek zijn ook als je van 800.000 euro salaris naar 8 miljoen gaat. Dan gaan dat soort argumenten vaak
even
naar de reservebank.
Ja. Toch? Ja? Verdient hij 800.000 euro?
Dat weet ik veel, ik zeg maar wat.
Die orde goed bedrag, toch?
Die worden vergroten, denk ik.
Ja. Iets. Nou ja, goed. Overigens vragen veel mensen zich nog af. Jongens, hebben jullie überhaupt nog twijfels? Justin, Julian, zit er ergens nog een kink in de kabel voor Feyenoord? Daar hebben we dat maar afgeklopt.
Ja, ik denk het niet.
Nee.
Waar komen Justin en Julian vandaan?
Nou, sommigen hebben 010 in hun naam en anderen hebben 030 in hun naam. En ook weer eentje van 0, of 020, en 020 uiteraard ook, want die willen nog een heel klein beetje...
Beetje hoop hebben.
Ja. Ja, maar?
Nee, ik zie het ook niet meer.
Nee, toch?
Nee.
Nee. Eigenlijk op geen enkele manier meer.
Dus het is stabiel. En wat ook, het is gewoon stabiel. Het is herkenbaar. Iedereen weet precies wat hij moet doen. Het is ongelooflijk fit. Er zijn niet heel veel blessures. Timber en Bijlo. Bijlo is ook, gaat tegen Sparta volgens mij weer keeper. Die selectie is ook best breed. Als je ziet wat ze op de bank hebben zitten.
Zeker.
Goede spelers.
Ja.
Dilrosun, Pajao, wat ze kunnen inbrengen. Het zijn prima spelers allemaal. Danilo als alternatief in de spits. Of als alternatief op nummer 10. Gewoon best een brede selectie hebben ze. Ze kunnen schuiven met Pedersen en Geertruida. Als je 16, 17 fitte, goede spelers hebt in de slotfase van de Eredivisie, zou ik niet weten waarom het nog...
Nee, en dan mag je nog twee keer gelijk spelen ook.
Ja, een keer verliezen en een keer gelijk. Ja. Ook.
En dan moet de rest nog alles winnen.
Ja,
dat is afgaan met... vrij kanslastig.
Goed, dan zegt Stijn meteen, nou kom dan maar op met die strijd om plek 2. Want ik kan er geen touw meer aan vastknopen. PSV, AZ, Ajax. Wij eigenlijk ook niet, denk ik toch wel.
Nee.
Hè?
Even gechargeerd gezegd, de lammen tegen de blinden. De ene week is tegenvallen, de andere andere week. Het gaat maar door met foutenfestival. Denk je, nou, Vitesse uit voor PSV, daar kunnen ze eigenlijk een beetje weer dichterbij komen. Laten die het weer vallen. AZ had natuurlijk wel een zware pot tegen Lazio, maar was geen schim van zichzelf in Enschede.
Ajax, wat ontzettend leuk is dat het zwaartepunt in de laatste 4-5 wedstrijden van die competitie zit.
Ja, Twente, Ajax en AZ, PSV als laatste.
En je hebt PSV, Ajax heb je nog en AZ.
AZ, PSV, laatste
AZ ook nog. Ja, dus dat is wel heel leuk. De laatste drie, het zit nu zo dicht bij elkaar. Dat gaat tot de laatste dag.
En daarom is het zo jammer dat Feyenoord eigenlijk los is. Want anders had je met vier clubs die week in week uit met en de druk van de titel moest spelen en de druk van een wedstrijd moeten winnen. Ja, dat je echt een mentale strijd kunnen hebben. Maar ja, die hebben we niet. We hebben net geconcludeerd dat Feyenoord kampioen is.
Normaal gesproken zei je ook bij de gedoodverfde titelkandidaat, zou je zeggen, ja, wacht maar, dadelijk als ze in het slot van de competitie, als ze dan een keer per ongeluk achterkomen, ja, dat overkomt Feyenoord iedere week. Dus dat argument
nee, dat
is
telt niet meer.
Dat telt niet meer.
Nee, dat hebben ze nu 24 keer hersteld, dus ja. Ik ben daar inmiddels ook wel in gaan geloven.
Hij is er wel een beetje aan gewend om dat weer om te draaien.
Dat elftal overigens ook. Bij Ajax is het wel lekker rustig, want vandaag kwam er maar weer eens Van der Sar Hamstra naar buiten, Sjoerd. It's a never ending story. Verbaast het je nog überhaupt? Want de barbertje moet hangen uiteindelijk, toch?
Ja, en het is eigenlijk wel een beetje lullig voor Hamstra. Want het heeft volgens mij veel meer te maken met de structuur waarin die man moest werken. Waarin het helemaal niet duidelijk was wat voor verantwoordelijkheid hij nou wel en niet had. Als hij een speler wilde halen, moest hij eens met 36 geledingen overleggen of hij wel kon komen. En dan ben je binnengehaald eigenlijk gewoon als de rechterhand van Mark Overmars. Dus die man kwam op een gegeven moment ook wel een beetje in een onmogelijke positie. Maar dat het onvermijdelijk was, is ook zo. Ze willen heel die voetbalkant opnieuw inrichten, wat ook heel snel moet. En dan liefst een beetje duidelijk.
Gewoon het gemoed eigenlijk.
Ouderwets, RVC, zoals het vroeger ging. RVC voetbalzaken, technisch directeur, trainer.
Ja.
Ingewikkelder is het niet.
Nee.
En dat zal een hoop schelen. En dat is Hamstra het soort van onvermijdelijk slachtoffer. Zo moet je het een beetje zien, denk ik.
Ja.
De vraag is meer, ja, wat gaat er met de positie van Van der Sar gebeuren? Want dat is toch wel de man die dit op deze manier heeft ingericht.
Wat denk jij?
Ja, ik denk dat het moeilijk wordt.
Voor hem. Gezegd,
voor hem.
Maar Sjoerd, die volgorde die je net schetst. Raad van commissarissen, technisch figuur, technisch directeur, trainer, houden ze die volgorde aan? Of ik heb niet het idee. Nee, precies. Nee. En dat is dan eigenlijk ook alweer heel gek.
Dat is wel gek.
Dan ga je die hele voetbalkant ga je opnieuw organiseren en doe je het in de verkeerde volgorde.
Helemaal mee eens. Alleen zullen ze nu denken, absolute prioriteit heeft een technisch directeur. En dat RVC-lid hadden ze natuurlijk oorspronkelijk blind voor op het oog. Mm-hmm. Is daardoor een beetje vertraagd. Ze hebben nu Adrie Koster een soort stand-in. Dat ze denken van, nou ja, laten we die technisch directeur maar snel binnenharken. Of dat lukt is nog even de vraag. Maar
eind maart zouden jullie er toch zijn, zei Van der Sar laatst?
Ja. En dat moet natuurlijk die Julian Ward worden. Dat is die jongen van Liverpool die dat moet gaan doen.
Begon als koffiehaler, geëindigd als technisch directeur.
Ja. En,
mag ik tussendoor de vraag stellen, op basis waarvan dan?
Nou ja, op basis van het werk dat hij bij Liverpool verricht heeft, blijkbaar. Ja. En ik heb ook geen idee.
Maar dat is dezelfde man die dus verantwoordelijk is geweest. Dat hij dat middenveld van Liverpool niet op tijd ververst heeft. Dat hij ongeveer 2 keer te veel heeft betaald voor Darwin Núñez. Dus ik vraag me af, wat maakt hem dan een topkandidaat?
Ja, goede connecties in Zuid-Europa en Zuid-Amerika. En daar willen ze toch met Ajax graag op verder borduren. Ik denk dat de voornaamste reden is.
Hij heeft wel inderdaad een groot internationaal netwerk. En hij staat zeg maar in die wereld ook wel als dusdanig bekend. Ja. Voor wat het waard is.
Het zal geen prutser zijn. Alleen er zijn er ook wel wat kanttekeningen.
Wat jij net zegt,
zijn toch wel kanttekeningen te plaatsen.
Mate voor een technisch directeur als je dubbele betaalt.
Bedoel ik, er zijn wel kanttekeningen te bedenken. Waarom misschien niet de topkandidaat.
Maar is er één technisch directeur bij een grote club was geweest die niet onder druk veel te veel betaald heeft voor welke speler dan ook, die hoe dan ook zou mislukken, omdat dat nou eenmaal van Kieten van duidelijk was, toch?
Nee, dat klopt. Dat is ook zo. En hij is volgens mij pas een jaar officieel technisch directeur. Ja. Daarvoor was hij een soort adviseur van de...
Een soort Gerry Hamstra was hij.
Ja, van het bestuur van Liverpool. En daarvoor deed hij alle verhuurde spelers van Liverpool. Bracht hij een kaart, hield hij in de gaten, et cetera. Hij is ook pas 41 volgens mij, 1 of 42.
Ja. Maar
je kunt niet zeggen dat het een duidelijke, sowieso goede keuze is. Dat op voorhand, toch?
Nee, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat je dat van niemand zou kunnen zeggen.
Dat is ook waar, ja.
Nee, maar zelfs ook daarin moet je dus weer scout en ook gewoon een beetje mazzel hebben, toch?
Ja. Nee, dat is waar. Maar ik zou me af te vragen, want die Hamstra was inderdaad binnengehaald als rechterhand van Overmars. Dat ging volgens mij ook omdat Overmars, even plat gezegd, niet zo handig was met Excel en laptops en dat Hamstra dat wel was. En veel beter, ik chargeer nu een klein beetje, dat hij...
Alleen iPhone had hij met zo'n kaart.
Nou ja, maar dat hij inderdaad met de organisatorische kant van al die transfers en al die gesprekken met jeugdspelers die als technisch... Dat is inderdaad niet meer een job voor één iemand, daar moet je iemand naast zetten. Dus wat heeft hij dan significant verkeerd gedaan waarom hij er nu uitgewerkt wordt? Is hij niet gewoon het makkelijkste slachtoffer?
Ja, maar hij heeft natuurlijk ook gevoeld, die positie die ze nu gaan invullen, dat ga ik niet worden.
Nee, maar dan kan hij toch nog steeds dezelfde rol bekleden wat de bedoeling was dat hij bij Overmars...
Nou ja, hij zal gevoeld hebben dat in die combinatie blijkbaar niet gaat werken. Misschien wel omdat hij woord heeft gezegd, ik neem zelf iemand mee in die rol als een soort assistent. Ja. Of dat ze misschien juist, maar dat is echt speculeren... Maar dat ze misschien denken, van, nou, voor die rol kunnen we beter Huntelaar hebben naast die woord. Het is maar het op gedacht hoor. Ja. Maar hij zal in ieder geval gevoeld hebben dat er voor hem geen plek meer was.
Nee. Overigens vraagt Tatske Lekvief zich af. Die stuurt net, Ramadan, kan dat niet een probleem voor Kukzu en Idrisi zijn? Kinkje in de kabel. Maar daar gaat de KNVB op inspelen, las ik. Want er komen eten en drinken pauzes, toch?
Ja, nee, vanaf het moment dat de zon ondergaat, dus het is ergens rond de klok van 8, iets na 8 uur. Het gaat om 13 wedstrijden volgens mij waar dat het geval is.
Ja.
Hebben ze al uitgedokterd.
Ja.
Dan ligt de scheidsrechter bij de eerste gelegenheid dat het logisch is, bijvoorbeeld een inworp of een hoekschop. Het spel stil en dan kunnen de spelers die meedoen aan de Ramadan naar de zijkant.
Ja, dan knijp je even zo'n pakje leeg.
Jelletje leeg. Ja.
Dat gebeurde natuurlijk al, alleen niet met toestemming. Dan ging er eentje weer een keeper zitten met zogenaamd kramp in zijn hamstring met de 23.
Nee, dit is gewoon een signaal van de KNVB dat ze dit... Dat ze het faciliteren vind ik prima.
Ja, niks mis mee.
Lijkt me een goede regel.
Lijkt me eigenlijk ook een uitstekende regel. Goed, de nummer 2 voor jou, Sjoerd. Wie wordt dat? Want we hebben nu een interlandbreek. Zijn er nog 8 wedstrijden te gaan?
Toch Ajax. Ja.
Oké. Okay.
Omdat ik denk dat team het makkelijk stabiel te krijgen is in die 8 wedstrijden.
Ja.
Heidegger, ik vind ze echt nog wel ver achter liggen op Feyenoord. Maar Heidegger had op zich de puzzel heeft hij nu wel een beetje gelegd met Alvarez gewoon op middenveld. En toch wel met Bessie. Ja, wat je er ook van vindt. Defensief is het dan.
Ik heb het nog eens teruggekeken zondag, Bessie.
Dat was niet goed.
Omdat ik het niet geloofde bijna. Omdat ik kreeg zoveel berichtjes daarvan. Maar ook hoe...
Knullig.
Nee, maar compleet onder hoogspanning. Alsof ze spieren helemaal... ook als hij moest... Een bal moest gaan pasen, dat hij helemaal zo ging.
Het werd op iedere verkeerde balaanname of paas... werd hij druk groter. Je hoorde het publiek letterlijk. Allemaal dat soort dingen hoorde je gewoon om je heen. Ja. En dat sloeg op, je zag het gewoon gebeuren. Ja. Het sloeg op zijn benen. En dat is zijn standbeen. Dat overkomt iedere amateur voetballer wel eens een keer. Dat je standbeen neerzet.
Net,
je tikt net de bal weg. En dan hupsakee, ga je zo de lucht in. Ja. Ja, dat is een ongelooflijk knullig. Maar ja, dat overkomt je een keer. Alleen Ben was het vierde moment in de cyclus van niet al te beste momenten.
Echt verschrikkelijk. Maar goed, maak je verhaal af zelfs met Bessie.
Je zag wel bij Heidegger de laatste weken. Hij was natuurlijk in het begin een beetje aan het zoeken. En de laatste weken, en dat was tegen Feyenoord niet genoeg. Maar zag je wel dat het elftal een beetje in elkaar viel op een logische manier.
Ja.
En ik denk dat ze daar gewoon mee doorgaan. En dan zou op basis van de kwaliteit zou je denken dat Ajax het sterkste is. Ook omdat PSV en AZ gewoon zo wisselvallig zijn.
Ja, blijven dan trouwens, vraagt ME van Klaveren zich af. Mitchell, Paraplukas en Kees. Is Heidegger dan wel de man ook voor het nieuwe jaar?
Denk het niet. Ik denk dat hij begint natuurlijk pas net als trainer bij een club als Ajax. Hij heeft jong Ajax geleid, maar dat is gewoon een mengelmoes van hier heb je 15 spelers, doe het er maar mee. Het zou kunnen als beginnend trainer dat je gelijk zo'n topclub zonder relatief ervaring.
Frank de Boer.
Ja, nog wel anderen ook. Het is absoluut mogelijk, dat betoogde Kenneth hier ook afgelopen maandag. Ik denk toch zeker voor het Ajax, het vacuüm wat er nu heerst bij Ajax, zonder gestructureerde leiding, zonder eigenlijk enige voetbalvisie naast die van de trainer, dat je beter een ervaren trainer daar neer kan zetten die dat beter naar zijn hand kan zetten.
Ja, de vraag is een beetje of je de verantwoordelijkheid van het komende seizoen bij hem in handen durft te leggen. Want Ajax gaat natuurlijk weer investeren. Ze moeten wel vanwege de Champions League.
Ja.
Daarna met die gegarandeerde plek. Het feit dat de aankopen dit jaar gewoon niet geslaagd zijn. Er is nog steeds een oorlogskas om dat te doen. Dus er gaan forse investeringen gedaan worden door Ajax. Maar leg je de verantwoordelijkheid daarvan in de handen van een jonge trainer. Die zich, viel me wel op de eerste twee maanden dat hij bezig is. Die zich heel veel voorgenomen heeft om heel standvastig over te komen. Ja. Ik af en toe weet ik niet of het. Snap je wat ik bedoel? Of het helemaal origineel is wat hij doet. Of dat hij echt iets probeert als in ieder geval in zijn communicatie.
Ik heb hem regelmatig ook als jonge Ajax-trainer aan het werk gezien en gesproken. En daarin zie ik weinig verschil in. En bij jong Ajax doet hij dat natuurlijk niet voor de visie van de hele wereld. Nee. Maar gewoon
hij is wel vooruit gegaan, verbaal ook, communicatief. Want, ik heb Champions League met hem gedaan. Dat was niet om over naar huis te schrijven.
Nee.
Dat is me wel opgevallen dat echt verbeterd is.
Ja.
Maar bedoel jij meer dat het dat hij ook nu, dat het een soort...
Nee, ik zeg niet dat hij een rol speelt. Alleen
clubs stond natuurlijk in de fik. Hè? Dus hij was sowieso met branddekens bezig, had ik het idee.
En hij heeft heel duidelijk gezegd, ik ga heel snel proberen om duidelijkheid in dat elftal te krijgen. Nou, dat is wel gelukt. Dat iedereen op een beetje, niet een beetje, op een logische positie staat.
Ja, tot hij van het weekend dus weer Bessie naar linksback verhuisde.
Hij ging een soort 3-4-3 spelen in de tweede helft. Ja. Toen Feyenoord zo sterk was. Toen dacht ik, daarvan zag je wel dat heel veel spelers dachten, wat moet ik hier nou...
Dat werd het niet beter van.
Op het moment dat logica verwacht werd, ging je weer iets doen wat eigenlijk niet logisch was.
Ja. Dat onder druk. Ja. Dat zie je dan wel. Dat onder druk je misschien niet altijd de meest logische beslissingen neemt.
Om terug te komen op jouw vraag wie de tweede... Ik hoop eigenlijk dat AZ tweede wordt. Want dat is de enige club die dit seizoen wel echt een stabiele leiding heeft gehad. Dan zou je zeggen, nou, als voetbalclub goed geleid, al jarenlang Pascal Jansen weer verlengd, geen chaos.
Je moet ook meteen een vooruit denken. Hè? Gaan ze drie rondjes door in de Champions League?
Ja, jij denkt vanuit het Nederlandse voetbal.
Nee, de vraag was toch of ze tweede
wordt. Wie wordt de tweede? Je hoopt dat voor het Nederlandse voetbal...
Nou, hij zegt ik hoop.
Ja, omdat dan blijkt dat goed beleid altijd beloond wordt. En zo'n chaotisch seizoen dat ze in Amsterdam hebben en mindere mate bij PSV, want dat is natuurlijk ook chaos eerste klas geweest. Het is alweer even geleden met de jongen die ineens weggebonjourd werd en dergelijke. Je zou hopen dat zo'n seizoen met qua beleid, dat er een keer afgestraft wordt ten opzichte van een club die standvastig is, niet gek doet. Het boeit alleen niemand, dat schreef je laatst ook in een column. Ja, dat is het jammer voor AZ. Maar ik zou het mooi vinden als zij met dit beleid dan tweede kunnen worden.
Ja, ik denk ook dat het AZ wordt, om de simpele reden dat het daar niet hoeft. Met PSV Ajax wel. En dat die druk daar gewoon zo groot wordt, dat AZ daarvan van profiteert.
Ja?
Ja, en het staat gewoon een goed elftal. Achterin blijf ik het altijd een beetje... Syriakos werd laatst ergens omhoog geschreven. Toch op de een of andere manier nooit zo'n overdreven.
Simon Zwartkruis zei dat.
Ja. Dat is Simons goed recht.
Nee, maar daar ging het ook niet om. Maar ik was ook verbaasd, omdat Hatsi de Jacobs toch eigenlijk al degene is die 44 wordt in de verdediging van de AZ, heb je altijd het gevoel.
Ja.
Toch?
Ik zie niet dat hij dit jaar veel beter is dan
drie jaar geleden.
Overigens, terwijl we met z'n allen wegspoelen, en het zag ik net bij Weer Online, nog 10 dagen bagger weer is. Kijkersvraag van Mario B. 1963. Is het eigenlijk lekker weer? Groeten vanuit zonnig Spanje. Ik denk wel dat Feyenoord kampioen wordt.
Het is hier trouwens op tafel. Is het volgens mij -6. Het is hier steenkoud.
Ja, maar ja, dat komt door die hagel op het dak, vind ik. Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar goed, oké. Tweede dus AZ. Dat hoop je of dat denk je? Omdat die anderen bezwijken.
Het zal zorg zijn wie de tweede wordt. Maar ik denk dat AZ het wordt.
Ik hoop het niet omdat ik fan ben van die club. Maar hoop gewoon dat het goede beleid wordt beloond.
Ja. Overigens, jij schrijft het ook laatst bij AZ. Nobody cares. Dat vinden ze zelf natuurlijk heel erg. Ik chargeer nu trouwens wel een beetje, want dat schreef je niet. Kan dat ooit, denk je, veranderen?
Volgens mij vinden ze het helemaal niet erg.
Denk ook dat ze het op zich niet erg vinden, maar ik denk ook echt dat echt niet kan veranderen. Kijk, ik geloof wel dat je een aantal clubs hebt die dat iets meer in zich zouden kunnen hebben. En dan hebben Utrecht en Twente al ietsje meer. Ja, AZ is gewoon wat het is. Het is Noord-Hollands. Brood en brood nuchter. Het zijn clichés, maar het klopt natuurlijk wel.
Het is ook wel lekker. Als je niet zo'n enorme kritische pers hebt, dan hoef je ook niet te twijfelen aan je beleid. Kun je gewoon vasthouden aan je beleid. Gewoon, pup, door. Ja. Advocaat trouwens gaat niet door, hebben ALO.
Oh nee. Nou ja, zijn we ook aan het einde gekomen van deze voetbalpraat. Jammer, Dick. Maar goed, tot later.